Dit is The Soul in Paraphrase. Eli en Elijne nemen je mee in de Engelstalige christelijke poëzie. Vandaag staan we stil bij het gedicht To Live with the Spirit van Jessica Powers. Een gedicht over het luisteren naar de zachte geest van God.
To live with the Spirit of God is to be a listener. It is to keep the vigil of mystery, earthless and still. One leans to catch the stirring of the Spirit, strange as the wind's will. The soul that walks where the wind of the Spirit blows turns like a wandering weather vane toward love. It may lament like Job or Jeremiah, echo the wounded heart, the mateless dove. It may rejoice in spaciousness of meadow that emulates the freedom of the sky. Always it walks in waylessness, unknowing. It has cast down forever from its hand the compass of the whither and the why. To live with the Spirit of God is to be a lover. It is becoming love, and like to Him toward whom we strain with metaphors of creatures, fire sweep and water rush and the wind's whim. The soul is all activity, all silence, and though it surges Godwards to its goal, it holds as moving earth holds sleeping noonday, the peace that is the listening of the soul.
Dit is een heel intrigerend gedicht, vind ik. Het gaat heel erg over stilte en over een soort stille kracht en aanwezigheid van de geest. En ik heb heel erg het gevoel dat ik mijn adem erbij moet inhouden, zeg maar. Hmm. Alsof je een soort van zoiets moet doen om dan alles te kunnen horen en ook alle nuances te vangen in dit gedicht.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat zit er ook wel een beetje in, inderdaad. Het je inhouden of je voorover buigen om te kunnen luisteren.
Ja. Ja.
Mooi dat je dan dat gevoel hebt om je adem in te houden.
Ja.
Past ook wel bij de persoon die dit gedicht geschreven heeft. Jessica Powers. Ik ken haar nog niet, moet ik zeggen, voordat ik dit gedicht van haar tegenkwam.
Ik ook niet.
Maar zij is een Amerikaanse dichteres. Komt uit de Midwest, uit Wisconsin. En ze leefde in de 20e eeuw. Dus geboren in 1905 en overleden in 1988. Oorspronkelijk wilde ze graag journalist worden, maar dat bleek niet haar levensroeping te zijn. En toen ze 36 was, heeft ze besloten om religieuze zuster te worden, in de orde van de Carmelitessen. Toen kreeg ze ook een nieuwe naam, dus Jessica Powers werd Sister Miriam of the Holy Spirit.
Ah, oké.
Okay. Dat leek me voor Pinksteren wel mooi om dan een gedicht te lezen van iemand die ook de Heilige Geest in haar naam had.
Ja, zeker.
Ja, en de Carmelitessen zijn eigenlijk een groep met een behoorlijk mystieke inslag. Net als de Carmelieten trouwens. Er zijn orders die veel de nadruk leggen op onderwijs. Maar de Carmelieten leggen juist veel nadruk op het alleen zijn en de stilte. En zoals ik het me goed herinner, hebben ze ook in hun dagritme 2 uur of zo dat ze in stilte in hun eigen kloostercel doorbrengen. Om op die manier in contact te zijn met God, om te mediteren, om misschien de schrift te lezen, te bidden. Dus om met een traditionele term te spreken, de verborgen omgang met God.
Ja, die is bekend, ja.
Is heel kernonderdeel van de Carmelitaanse spiritualiteit.
Oké.
Okay. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat dit gedicht ook wel uit de persoonlijke ervaring stamt van Sister Miriam of Jessica Powers. En het luisteren wat je zei, dat komt eigenlijk zowel in de eerste als de laatste zin terug. Dus luisteren is inderdaad een kernwoord.
Ja, een directe oproep ook.
Het gedicht.
Ja.
Ja.
Ja, want eigenlijk gaat het ook door het hele gedicht heen over hoe ziet je leven er nou uit? Ook als je leeft met de geest, wat voor impact heeft dat? Wat voor houding neem je daarin aan?
Ja.
Ja, en dan krijgt dat allerlei uitdiepingen, zeg maar, op allerlei verschillende manieren.
Ja, uitdieping vind ik een mooi woord, juist omdat door het gedicht heen zoveel verwijzingen zijn.
Ja, inderdaad.
Die je kunt zien, maar ook als je ze niet ziet, kun je het gedicht nog steeds lezen. Je hoeft geen achtergrondkennis te hebben om het gedicht te kunnen waarderen.
Ja.
En om een beetje te begrijpen waar het over gaat.
Ja, precies.
Maar er worden natuurlijk wel Bijbelse beelden gebruikt. Soms heel expliciet. Job en Jeremia worden genoemd.
Ja, ja precies.
Als mensen die klagen en daarin ook een beeld zijn van de ziel, hoe die soms kan zijn. Dat die ook klaagt, verdrietig is. Maar soms ook meer impliciete beelden. Een van de beschrijvingen van de geest in dit gedicht, van de beweging van de geest, daarover wordt gezegd, het is strange as the wind's will.
Ja, ja. De wind waait waar hij wil.
Ja, precies. Ja. Of de geest, dat woord is natuurlijk hetzelfde in,
ja,
in het Grieks.
Ja, ja, ja.
En als je dat weet, dan komt zo'n gedicht op een andere manier binnen. Maar ook als je het niet weet,
ja, het beeld,
kun je
het
nog
beeld
steeds
staat.
Het beeld staat,
ja,
de wind.
Het is te begrijpen, is, ja, precies.
Ja, het gaat over the wind's will en het, daarmee wordt de wind natuurlijk gepersonificeerd in feite.
Ja, ja, maar dat spreekt tot iedereen omdat je allemaal weet hoe de wind werkt, zeg maar.
Ja.
Dus het is in die zin gelaagd, maar het geeft ook niet als je maar de eerste laag hebt alleen.
Klopt, ja. Nou, dat vind ik heel mooi aan dit gedicht.
Ja, zeker.
Wat me ook opviel toen ik het las is hoe de taal eigenlijk gebruikt wordt, ook de muziek van de taal, om een beeld te scheppen. Een van die dingen bijvoorbeeld is dat er wordt gezegd over de ziel die dan de wind van de geest volgt. It turns like a wandering weather vane toward love. Dus als ik het even zo uit mijn hoofd vertaal, het draait als een zwervende windvaan naar de liefde toe.
Yeah.
En het metrum daarvan begint eigenlijk met, ja, een soort slaapliedje. Het komt telkens in drieën. It turns like a wandering weather vane.
Ja, de cadans is heel, heel rustig, zeg, ja, maar. Een beetje.
Klopt, ja, zangerig ook wel.
Zangerig, zacht, ja.
Maar dan draait het ook om. Dus toward love is dan weer, dan is de klemtoon op de laatste lettergreep.
Ja.
Dus het is net alsof die windvaan, net nadat die genoemd is, opeens omslaat.
Ja.
Ook de windvaan van het ritme, zal ik maar zeggen. En dan krijg je een omgekeerd ritme.
Ja, het is een soort kabbelend en dan ineens heeft het richting.
Ja.
En dan love is gewoon één lettergreep, dus dat staat er dan ineens, zeg maar.
Klopt.
Ja.
En daar eindigt het ook mee. Het is een soort slotakkoord van de zin, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja.
Misschien moeten we even terug naar het begin, want we zijn nu al wat zinnen verder.
Ja, dat klopt. Goed, we kan wel even eerst de vers heel kort samenvatten, hoor. Maar het gaat dan inderdaad over het luisteren en ook wel over het waken. Dus er wordt gesproken over een vigil of mystery. Een vigil is een avondwaken.
Ja.
Je blijft wakker om iets op te vangen.
Ja.
De waken wordt beschreven als earthless and still. Dus earthless is een niet bestaand woord, maar het betekent aardeloos. Dus het is een soort van, ja, spiritueel zou je kunnen zeggen.
Ja, niet materieel.
Bijna los van de grond.
Ja. Ja.
En vervolgens vang je de beweging van de geest op.
Ja, alsof je een soort ritseling hoort of zo. En dan geluid of zo ergens oppakt. Of,
ja.
Ja,
geluid oppakken is
een suggestie
mooie,
ergens, ja. Heel subtiel. Ja, dat is ook wel de impressie die het geeft. Krachtig, maar heel subtiel.
Ja. En dan komt inderdaad die wind van. En wat ik daar zo mooi aan vind, juist aan die regel, naast het ritme, is ook hoe dat beeld gebruikt wordt. Omdat als mensen het hebben over een windvaan, dan is het heel vaak negatief gekleurd.
Hm.
Als over iemand wordt gezegd van nou, die waait met alle winden mee.
Ja, dan is die vlees nog vis en
ja,
kan elke
moment
bereid
het compromis
zijn gedachten veranderen. Of
precies,
iets,
een draaikont eigenlijk.
Ja, ja, precies.
Ja. Terwijl hier wordt de windvaan juist positief geïntroduceerd. Zoals een windhaan op een kerktoren misschien.
Ja, ja, daar zat ik ook aan te denken inderdaad.
Ja, dus dat wil zeggen dat als de liefde dat vraagt, dan mag je ook van richting veranderen.
Ja, die laat zich bewegen.
Ja.
En dat is een goed iets.
Precies.
Ja.
Ja, en dat geldt in feite dan voor de ziel ook. Er komen allerlei emoties langs, ook in het gedicht. Dus je hebt het verdriet, maar je hebt ook de vreugde en de vrijheid ook. Staat rejoice in spaciousness of meadow, dus alsof je in een groot weiland staat en overal om je heen vrij kunt ademen in feite.
Ja. Ja, we hadden het inderdaad over ademinhoud, dat hoeft daar dus niet, zeg maar.
Ja.
Ja.
Dus het is niet de blijdschap van een festival, maar wel de blijdschap die je kunt voelen als je je vrij voelt.
Ja, ja, als je eindelijk kunt ademen inderdaad.
Ja,
ja, en daarvoor, in wat je net zei, dan heb je Job en Jeremia, waarin het een soort meer een klaagzang is en waarin je misschien juist heel erg gespannen bent of heel erg vol emotie zit. Dus het is dan weer heel erg niet vrij, zeg maar. die omstandigheden, die zijn er ook.
Ja, want Job en Jeremia raken alles kwijt.
Dus ja.
Job letterlijk alles van zijn rijkdom en zijn kuddes tot zijn kinderen zelfs. En zijn vrouw die hem uiteindelijk in de steek laat. En Jeremia die dan meemaakt dat zijn stad wordt ingenomen en dat iedereen in ballingschap gaat.
Ja.
De totale chaos eigenlijk, waar hij voor heeft gewaarschuwd, maar waar niemand naar wilde luisteren.
Ja.
Dus ja, dat zijn heel verdrietige en pijnlijke verhalen.
Ja, ja. Ja, en dan ook dat beeld van Wounded Heart en The Makeless Dove. Dus die dieren die ook een soort roep uitbrengen omdat ze hun wederhelft zeg maar kwijt zijn. Zo intens, soort van verdrietig kan de ziel zijn. Maar ook weer heel vrij en open en gelukkig. Ja, want dit zijn gewoon allerlei staten waarin je kunt bevinden of waarin je ziel zich kan bevinden. En het leest een beetje als hoe dan ook. Die ervaringen die zijn allemaal even echt en die bestaan allemaal naast elkaar. Maar toch is het voor iemand die met de geest leeft, is er toch een soort van niveau waarbij je dat los kan laten. Of in ieder geval het wordt in een ander licht gezet.
Dus een richting misschien.
Ja, het heeft een richting. En al die verschillende emoties krijgen dan ook een soort een doel of zo. En niet, ze zijn er maar niet gewoon, maar ze gaan ergens naartoe.
Ja.
Ja.
Geen schuim op de zee, maar meer een windvaan die kan aangeven waar de liefde vandaan komt.
Ja, ja.
En waar die naartoe gaat.
Ja, precies. Ja, dus, het viel mij ook op dat wat daarna volgt. Dat het leven met de geest blijkbaar gekarakteriseerd wordt door een soort van niet weten. Niet kunnen duiden.
Ja, en dat is klassieke Karmelitaanse spiritualiteit ook. In de 16e eeuw heb je een heel beroemde Spaanse mysticus gehad die bij die orde hoorde. Johannes van het Kruis. Die heeft een gedicht geschreven dat heet De Donkere Nacht van de Ziel. En daarin beschrijft hij ook hoe iemand 's nachts zijn huis verlaat. De spreker zelf verlaat zijn huis. En komt op een open plek waar hij in feite God ontmoet. Maar het is dus 's nachts. Het huis is in diepe rust en stilte. Er beweegt niks eigenlijk. En het is ook pikkendonker buiten. Dus hij kan zelf niet zien waar hij naartoe gaat. Maar het is het licht in zijn hart wat hem leidt in die donkere nacht. Nou, en dit gedicht sluit daar denk ik op aan, verwijst daar ook naar terug. Dus dat walking in waylessness, ja, als het donker is, en zeker in 16e eeuw Spanje had je natuurlijk geen straatverlichting, dan zie je ook geen wegen, je ziet niet waar je naartoe gaat, maar blijkbaar is er voldoende vertrouwen om dan toch te blijven lopen.
Ja, ja, inderdaad. En het heeft ook iets weg van dat je inderdaad laat bewegen ergens naartoe, zonder dat je weet waar naartoe.
Ja.
Ja, dat is toch best wel een... Het gaat heel erg tegen ons gevoel in of zo.
Absoluut.
Want het is natuurlijk... We zien graag waar we naartoe gaan, wat het einddoel is.
Ja.
Ik vind het wel een mooie beschrijving ook wat er volgt over het kompas. De ziel die dus leeft met de geest, die heeft het kompas definitief laten vallen, bewust laten vallen. Dus is het niet zo van, nou, ik hou dat nog even achter de hand. Of nou ja, dan zoek ik het nog zelf wel uit. Het soort stuurloos zijn is hier iets goeds. En ik moest meteen denken aan een soort, als je dus op een boot zit en je moet kijken waar je naartoe moet of zo. Je laat je bewegen door de wind. Ja, je zou denken, dat is toch niet verstandig, nee.
Dan drijf je
dan
af.
Dan neem je toch allerlei instrumenten en dingen mee die dat makkelijk kunnen maken. Of je zorgt in ieder geval dat je een motor hebt of een iets, weet je wel.
Ja.
We zouden iemand dat afraden om maar gewoon in een bootje te gaan zitten.
Ja, terecht.
Ja, precies. En hier is het... Een soort van heel erg moedig iets ook wel, denk ik, om dat gewoon los te laten. Waar ga ik naartoe? Waarom gebeurt dit? Hoe moet ik het duiden? En dan al die vragen ook maar te laten bestaan. Het is niet alsof ze er niet mogen zijn, maar je laat je er niet door leiden,
ja,
denk ik.
Dat is wel een mooie samenvatting, ja. Ja, dus dat kompas van waar ga ik naartoe en waarom, dat is opgegeven.
Ja, ja.
Het is donker, dus je kunt het ook niet meer terugvinden.
Ja. Nee, klopt. En het is niet zo van per ongeluk, je bent gewoon soort van zelf de regie kwijt. Dat is je soort van ontglipt. En ja, dan laat je het maar gewoon gebeuren zo. Maar het is echt een soort van bewuste beweging naar iemand toe of naar iets toe die jou dan gaat leiden. Ja.
En ja, volgens mij zou je kunnen zeggen dat liefde ook geen doel buiten zichzelf heeft. Dus in die zin is er ook niet iets anders waar je naar onderweg bent.
Ja.
Op het moment dat je met de liefde of volgens de liefde op weg bent, dan is die beweging eigenlijk al een doel
op
in
zich,
zichzelf.
ja.
Dus dat is wat er overblijft, het wandelen in de wind.
Ja, klopt.
Om dan een heel klein stukje over te slaan en bij de laatste vier regels uit te komen. Dan staat, the soul is all activity, all silence.
Ja, dat is een mooie.
Ja, het is een contrast, het is een paradox. De ziel is helemaal activiteit en helemaal stilte. En er zit volgens mij ook een hele filosofische lading of gedachte achter. Je hebt in de klassieke filosofie, christelijke filosofie zal ik maar zeggen, heb je een begrip van de ziel als een soort onveranderlijke kern van de persoonlijkheid. Dus in die zin is het stilte. Het is onbeweeglijk. Maar tegelijkertijd zorgt het ervoor, die kern die zorgt ervoor dat er aan de oppervlakte van alles gebeurt. En vandaar ook all activity.
Ja.
En die tegenstrijdigheid bijna wordt in één dichtregel heel mooi samengevat.
Ja. Ja, en ik denk ook nog wel dat het raakt aan een soort beleving die je kunt hebben. Er wordt ook wel vaak bijvoorbeeld in de kerk gezegd, God is aan het werk, of de geest is aan het werk. Maar dat merk je niet altijd. Jij kan tegelijkertijd het idee hebben dat het all silence is, zeg maar. Dat er gewoon niks is, of zo. En dat, terwijl dat kan samen bestaan. Dat, zeg maar, die activity, dat je misschien wel gelooft dat die er is, maar dat je dat bijvoorbeeld ook pas later ziet of zo. Of dat dat allemaal tegelijkertijd kan bestaan, maar gewoon niet heel erg zich vertaalt in jouw ervaring op dat moment.
Ja, dus dan wordt stilte eigenlijk ook iets, een soort uitdaging. Het kan negatief overkomen.
Ja.
Je hoort niks.
Ja, want je moet uiteindelijk ook berusten dat in die stilte er nog altijd veel gebeurt.
Ja.
Maar nou, dat is niet altijd heel makkelijk, denk ik.
En tegelijkertijd kan de stilte ook die connotatie hebben van rust of van ruimte.
Ja.
Zoals in dat weiland,
ja,
waar eerder over werd gesproken.
Ja, klopt.
Ik heb me pas laten vertellen door mensen die iets hadden met de Karmelitaanse spiritualiteit, dat er een soort symbool is. Het is de vorm van een kruis, maar het kruis wordt gevormd door geschreven tekst.
Ja.
En dat is dan de regel van de Karmelieten, de leefregel zal ik maar zeggen. Maar in het midden van het kruis is een ruimte vrijgehouden. Dus het wordt niet allemaal volgeschreven met regels, maar waar de balken elkaar raken, daar is een wit stuk.
Oké, ja.
En dat is dan de plek waar God aanwezig is. Die zit voorbij de leefregel, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
En de leefregel beschermt die plek waar God is. Maar
ja,
de leefregel zelf is niet het ultieme doel. Het ultieme doel is die lege plek waar God zowel alles als niets is.
Ja.
Niet zichtbaar.
Ja, dus het is een soort ruimte waarin je, en dan, daar kan je hem dan ook ontmoeten, zeg maar. Ook in de stilte, in de ruimte.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel een beetje het gevoel wat je hierbij krijgt bij dit gedicht. Dat je dat op zou moeten zoeken ook.
En daar is die activity dan misschien weer voor.
Ja. Ja, precies.
Ja, en dat contrast wordt uitgewerkt in het gedicht tussen die activiteit en de stilte.
Ja.
Want aan de ene kant heb je die search. It searches Godward to its goal. The search is natuurlijk een heel onrustige beweging.
Ja.
Een golf, een stroomstoot,
ja,
zoiets.
Ja. Heel vastberaden ook of zo. Heeft het, zo'n gevoel heeft het wel. En het naar het doel gaan, heel doelgericht.
Ja, inderdaad. Zeker omdat het doel ook wordt genoemd. En dat wordt ook vergeleken daarvoor met onrustige elementen in feite. Er wordt gesproken over fire sweep en water rush en the wind's whim.
Alle elementen die...
Drie van de vier.
Ja, ja, precies.
De
heel actief aan het werk zijn. Of in ieder geval, daar zit heel veel beweging in, zeg maar.
Ja, en hier is ook de wind weer een nogal speels en veranderlijk iets. Hoe vertaal je whim ook alweer in het Nederlands?
On a whim heeft iets van een soort ingeving. Een soort van, oh, nou dan ga ik nu dat doen, zo een beetje.
Ja,
als iemand whimsical is, dan verandert hij iedere keer van gedachten en heeft ineens weer een idee en gaat dan weer
die kant op. En
ja, een soort spontane impuls of zo.
Ja. Dus nou ja, dat is die activiteit. Je wordt vooruit gestuwd en er gebeurt van alles. Maar dan in de laatste regels komt eigenlijk het vierde element ook in beeld, dus de aarde. Aan het begin van het gedicht werd gezegd dat de waken is eigenlijk worthless, zonder aarde. Maar dan toch, uiteindelijk komt de aarde wel weer terug in het gedicht. En dan staat er, it, dus the soul. The soul holds, as moving earth holds sleeping noonday, the peace that is the listening of the soul. Een beetje een compact beeld.
Ja. Yeah.
Maar de ziel houdt de vrede vast.
Ja.
Een vrede die te maken heeft met luisteren. En het beeld dat daarvoor wordt gebruikt is zoals de bewegende aarde de slapende middag vasthoudt. Het slapende middaguur.
Ja.
Nou, eigenlijk is dat ook wel een heel natuurkundig beeld, denk ik. We weten tegenwoordig de aarde draait en de wisseling van de uren van de dag heeft daarmee te maken met de aarde die om zijn as draait. Dus het is altijd ergens wel het middaguur.
Ja, dus het is heel erg een centraal punt. Een iets wat in het... Ook ja, dat is iets wat...
Vanuit de zon gezien
is. Ja, dat is echt een soort
punt.
Midden. Al, en dan heeft alles wat er dan soort... Alles kan er dan omheen draaien, zeg maar, wat aarde betreft. En dat is wel interessant, omdat zo las ik het ook
de oppervlakte wordt verlicht, hè?
Ja.
Dus de plek die het meest wordt verlicht, die verandert telkens.
Ja, ja, precies. Maar zeg maar, de toepassing zou dan zijn dat de peace, dus de vrede waar het over gaat, dat die ook al beweegt er van alles, dat uiteindelijk is de vrede ligt ten grondslag daaraan, of is het centrum daarvan. Dat blijft de ziel vasthouden, zeg maar. Ook al is er een surge, dus best wel activiteit. De ziel wordt bewogen, alleen uiteindelijk ligt een soort van een vrede aan, is het fundament, zeg maar, is een soort van centrum.
Ja.
Dus dat zou passen bij all activity, all silence.
Klopt, ja. Dus om dan terug te gaan naar het beeldje, de aarde die draait, maar de straal van de zon blijft hetzelfde.
Ja.
Alleen er is telkens een andere plek die dus de meeste straling opvangt.
Ja.
En tegelijkertijd is er wel altijd een plek waar die straling aankomt.
Ja, dat is een constante. Ja.
Dat is een constante. En de aarde die draagt telkens die plek waar dat middaguur op dat moment is.
Mm-hmm.
En dat middaguur wordt dan vergeleken met een slapend kindje.
Oh ja, ja. Alsof je het soort wiegt, hoe zeg je dat in je armen?
Ja, denk ik, omdat er wordt gesproken over sleeping noonday,
ja.
Het slapende middaguur.
Ja, de aarde omarmt dat, waar het ook mag zijn. Dus dat is dan de constante. Dus er zit inderdaad tegelijkertijd beweging en permanentie of een soort rust in.
Ja,
ja.
Een rust waarin je ook gekoesterd wordt eigenlijk,
ja.
Vastgehouden.
Ja, en die twee dingen bestaan dan in de ziel tegelijkertijd. Met de leiding van de geest, zeg maar.
Ja, en ik had het eerder over die windvaan dat beeld dan wordt omgeduid. En volgens mij geldt dat ook voor Sleeping Noonday. Want in de traditie van de spiritualiteit heeft het middaguur eigenlijk een beetje een slechte naam.
Okay.
Dus het middaguur is het uur waarop je loom wordt en traag.
Mm-hmm.
Dus dan heb je meestal ook niet zo'n zin om te gaan bidden of zo.
Ja.
Het is eigenlijk het moment waarop je in slaap valt. En hier wordt het juist weer positief geduid, omdat die slaap wordt vergeleken met een slapend kindje.
Ja.
Die wordt vastgehouden.
Ja.
Dus net als die draaiende windvaan dan weer geen negatieve lading meer heeft, heeft de slaap van het middaguur krijgt ook iets beschermds eigenlijk.
Ja. Ik bedenk aan, ik geloof dat Psalm 4 is. Ik zal gerust in vrede slapen. Ja. Onder een soort van, omdat je weet dat God die omarming of dat vasthouden doet.
Ja.
Kan je dat ook loslaten? Kan je dus ook prima liggen slapen in dit beeld? Ja, in vrede. Ja.
Ja, ze zit een hoop in.
Zeker, ja. Nou, we houden nog steeds onze adem in, maar we kunnen nu uitademen.
Ja.
Ja, nee, het is wel heel indrukwekkend. En past heel goed bij Pinkster, denk ik. Ik denk als we dit overdenken, dat dit ook wel mooi iets is om bij te leven, zeg maar. Op die manier proberen te luisteren om iets op te vangen van de geest.
Is er, als je dit gedicht leest, iets wat er voor jou uitspringt? Een favoriete zin of zo?
Nou, vooral het idee dat je bewust je laat bewegen door de geest. Dat komt dan iedere keer weer terug. En dat is een beeld dat ik een beetje spannend vind tegelijkertijd. Maar ook, het is ook wel uitnodigend of zo. Het zou ergens, denk je, het zou toch inderdaad zo fijn zijn als je inderdaad maar die weather vane inderdaad kon zijn. En je dan ook echt de berusting hebt om dat te laten gebeuren, zeg maar, die beweging.
Het wandelen zonder kompas.
Ja, het leven van de wind. Of hoe je, ja, in de goede zin dan, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja. Ja, precies. Het is nog wel een iets om naar te streven.
Mooi. Wat ik zelf erg mooi vind aan dit gedicht, dat is dat die negatief geladen beelden, zoals die windvaan en dat middaguur, dan zo worden gedraaid eigenlijk in de wind van de geest, dat ze de liefde doorlaten. Dat er een soort ruimte wordt gemaakt om ook naar zo'n windvaan of naar zo'n middaguur met compassie en liefde te kijken.
Ja.
En rust.
Ja, zeker dat het helemaal omgedraaid wordt.
Ja.
Tegenstelling tot wat je misschien denkt. Straks volgt nog één keer het hele gedicht om het opnieuw te kunnen horen met de gedachten die tijdens het luisteren zijn opgekomen.
To live with the Spirit of God is to be a listener. It is to keep the vigil of mystery, earthless and still. One leans to catch the stirring of the Spirit, strange as the wind's will. The soul that walks where the wind of the Spirit blows turns like a wandering weather vane toward love. It may lament like Job or Jeremiah, echo the wounded heart, the mateless dove. It may rejoice in spaciousness of meadow that emulates the freedom of the sky. Always it walks in waylessness, unknowing. It has cast down forever from its hand the compass of the whither and the why. To live with the Spirit of God is to be a lover. It is becoming love, and like to him toward whom we strain with metaphors of creatures, fire sweep and water rush and the wind's whim. The soul is all activity, all silence, and though it surges Godwards to its goal, it holds, as moving earth holds sleeping noonday, the peace that is the listening of the soul.
Dit was To Live with the Spirit van Jessica Powers. Bedankt voor het luisteren.